absoluut.
Je zegt dan bekend maakt bemind.
Ja. Ja, voor sprekers, voor mij geldt zelfs. Bekend maakt bemind, maakt geboekt, maakt een hogere fee.
Welkom bij PR Academy, de podcast. De podcast waar we jou alles vertellen over gratis publiciteit. Elke aflevering zijn er interessante gasten, tips, tricks en succesverhalen over PR. Mijn naam is Aaron Meerk en ik heb er zin in. Igor Beuker, leuk dat je hier te gast bent bij PR Academy, de podcast. We gaan het vandaag hebben over hoe je je merk bekender kan maken, maar misschien ook goed om even uit te leggen wie je bent en wat je doet. Je bent een meermalig succesvol ondernemer die meerdere exits heeft gemaakt, adviseert topmerken op het gebied van marketing en innovatie. En ik denk dat jouw gedachtegoed valt samen te vatten in de tegenstelling tussen mathman en madman.
Onder andere, ja. Ja, ik heb meerdere gedachtegoeden. Dat maakt het ook wel eens moeilijk. Ik ben met name geswitcht. Mijn achtergrond is marketing en innovatie. Daar heb ik altijd in gewerkt. En inderdaad, zoals je zegt, 5 exits gemaakt. Maar ik ben daarna de inkomsten van die exits gaan investeren in social startups, zoals het heet. Social enterprises. Bedrijven die niet per se winstbejag hebben, maar people, planet, profit. Die vegen oceanen schoon of die monitoren met satellieten ontbossing. Dus purpose-driven leadership en vooral ook technologie in de juiste handen. Ik denk een heel relevant thema voor de komende 10, 20 jaar. Op dat snijvlak.
Ja, en kan je uitleggen wat die tegenstelling is? Mathman tegenover madman.
Ja, dat is mijn best verkochte talk al 15 jaar. Omdat het is een framework of een gedachtegoed wat zich blijft ontwikkelen. Vroeger had je een hele bekende serie Mad Men. Iedereen in marketing reclame kent die of moet die kennen.
Ja, zeker.
Don Draper, dat ging over de wereld van advertising. Het vak waar ik vroeger ook verliefd op werd. Ik kom ook uit de madman hoek. Wat mij op is gevallen na een aantal jaar gewerkt te hebben binnen WPP, maar ook voor de grootste merken op aarde, dat ik dacht, ik zie eigenlijk een groep madman, nog steeds. Oude traditionele merken en marketeers. Die komen uit het oude tijdperk. Toen had je nog 3 producten in de supermarkt en 3 televisiezenders. En als je een groot budget had, Nike of Coca-Cola, dan werd je de nummer 1 in de markt. Punt. Nou, en ik heb gemerkt dat er 20 jaar geleden een nieuwe groep aan tafel is geschoven. Die eigenlijk zei, niks reclame, want dan is je product dus niet goed genoeg. We gaan vooral organisch en goed groeien. En dat zijn ook onder andere de Tesla's, de Ubers, de Googles, de Facebooks. Bedrijven die eigenlijk het onmogelijke mogelijk maakten. Hè? Die maakten in 5 tot 7 jaar tijd, namen ze 50% van hele industrieën over. Google, Facebook pakten in 7 jaar tijd 50% van de traditionele advertising weg bij traditionele mediabedrijven. Nou, dat kan in wetenschap, in de historie van de wereld, kan dat niet. Dus ik ben op zoek gegaan en ik kwam op een gegeven moment tot een soort uitkomst. Ik zag 2 groepen, die madmen. En die staan voor mij aan advertising may win quarters, innovation wins decades. Dus die waren korte termijn hit en run, diepe zakken, veel schieten. Wat deden ze nog meer, die groep? En dat vertel ik in die talks ook. Die groep bestaat verder uit terugkijkend marktonderzoek. Dan denk ik bij mezelf, oh Jesus Christ. Hoe ga je nou de toekomst voorspellen met het onderzoek van een jaar geleden? Ik kwam bij grote merken allemaal dat soort onderzoeken tegen. Paid panels en polls. Nou, daar kwam Brexit en Trump. We kunnen het allemaal niet voorspellen. Dus we doen het op de oude manier. Ze spendeerden de Mad Men veel tijd aan IBM en McKinsey, dure consultants. Ze waren er nogal risicomijdend, weinig innoveren. Gewoon leunen op adverteren, weinig innoveren. En die flikkerden 1 voor 1 om en om en om en om. En ik zag 40-50% omvallen. Toen dacht ik, shit. Die Mad Men, die nieuwe groep. Hè, zo was het nooit, zo had het al lang moeten zijn. We gaan het gewoon doen. De platformspelers. Die namen hele markten over. En wat deden die? Precies het tegenovergestelde als de Mad Men. Weinig advertising, weinig consultants. Ze keken heel erg met, ze werken met scientists, sci-fi mensen, futuristen, trendwatchers en hype cycles, de Gartner en andere. Wanneer gaat een exponentiële technologie pieken en wanneer komt die op ze? Heel erg innovatie gedreven risk taking, terwijl de andere groep madmen die zijn risk averse. Nou, en als je die 2 kom je tot een soort DNA en een profiel. En met dat framework kan ik heel gauw voorspellen of bedrijven succesvol worden of niet. Of dat ze gaan omvallen of hoe lang ze nog te leven hebben. En dat is een heel gewenst model geworden waarin het Ja, dat heb ik ook ooit maar moeten ontdekken. Toen dacht ik, jezus, hoe kan dat nou toch steeds? Ik zie twee groepen voor me. En de een neemt de wereld over en de ander flikkert om.
Weet je, de oude wereld, no one gets fired for hiring IBM. Dat gedachtegoed.
Daar komt die vandaan, ja.
Aan de andere kant heb je dus de crazy ones, werden ze genoemd, toch?
De misfits, de outliers. Het is ook heel grappig, want dat is heel belangrijk om te zeggen. Ik hoor heel vaak ook als ik moet spreken, ja, maar je bent toch geen retail-expert? Ik zeg, gelukkig niet. Want het mooie is op dit moment dat alle disruptieve innovaties en bedrijven die binnen 5 tot 10 jaar het tapijt onder je vandaan trekken, je het Kodak of het Nokia effect geven en de markt van je afpakken. Dat zijn mensen die 0,0 verstand hebben van die industrie. Dus dat is het grote voordeel. Outsiders en outliers. Die kijken nog fris. Wat weet Elon Musk nou van auto's maken? Wat weet Jeff Bezos nou van een krant uitgeven? Wat weet die nou van dat? En dat is het allergrootste voordeel. En waarom? Al die experts die in een industrie zitten, fintech, retail, manufacturing, kan me niet schelen wat, die zeggen allemaal één ding. Igor, luister, zo werkt het hier niet. Hè? Wij doen dit al 20 jaar zo. Nou, en dat is de meest killing phrase voor innovation en voor de madman generatie. Wij doen het hier al 20 jaar zo.
Dat is natuurlijk precies ook het gedachtegoed van een Jeff Bezos. Hou die day one mentaliteit vast.
Ja, always.
Probeer altijd met een frisse blik naar dingen te kijken.
Maar dat disruptief, het is ook een laffe arrogantie die met cultuur en DNA te maken heeft. Ik noem het wel eens het voorbeeld hier. En dat wordt wel eens verkeerd uitgelegd. Daarom hou ik niet altijd van PR of van publiciteit. Want één zinnetje eruit knippen maakt je hele verhaal uit context. Ik werd bij de automerken heel lang uitgelegd. Ik sprak bij alle grote automerken de afgelopen 15, 20 jaar. Op de hoofdkantoren voor de board. En die hebben heel lang, 20 jaar gezegd, Igor, ja maar luister, dat Tesla is wel een beetje broodje aap verhaal. Wij doen dit al 100 jaar zo. Ik zeg, let maar op, binnen 10 jaar kan de market cap groter zijn dan een van jullie. Feit is nu dat de market cap opgeteld groter is dan 8 grote automerken. En in media, John de Mol, Joop van den Ende, top ondernemers binnen de Nederlandse mediasector, hebben toch 10, 15 jaar geroepen. Allemaal, ook RTL, ook alle grote partijen. Luister, Igor, Netflix is een hype. YouTube zijn catvideo's. Dat riepen ze in Cannes ook. En 10 jaar later kopen ze een stuk tv. Videoland draait 900.000 abonnees en doet bijna 90 miljoen omzet. Je kunt niet meer op één businessmodel draaien. Je kunt je niet meer vasthouden aan de toekomst. Je kunt ook niet meer wachten tot het wetenschappelijk bewezen is, want dan zijn we 20 jaar verder. It's happening now. En het gaat door exponentiële technologie. 10 tot 100 keer sneller dan dat ons imagination eigenlijk voor mogelijk kan houden.
Ja, we onderschatten technologie op de lange termijn en overschatten het op de korte termijn, zeggen ze heel vaak. En dat is precies natuurlijk waar dit soort legacy partijen dan tegenaan lopen.
Maar midden in een vierde industriële revolutie en exponentiële technologie, 5 tot 7 jaar. Het bestaat ook helemaal niet in onze handboeken. Dat kan helemaal niet, want je moest eerst een merk gaan bouwen en dat duurt 20 jaar. En je ziet dat er nu partijen zijn. Nieuwe spelers, nieuwe wetten. En dat is, denk ik, is ook logisch. Als je, ik heb zo'n slide, daar zie je exponentiële technologie met zo'n hockeystick. Onze minds zijn lineair. Ik zit in heel veel Hollywood sci-fi denktanks. Weet je welke grote fout we daar maken? Daar zit ik met scientists, futuristen, strategic warfare, andere mensen. Een denktank om een Spielberg film te maken. Weet je waar we allemaal mis zitten?
Ja.
In onze voorspelling, precies wat je zegt. Wij zeggen dat het in 2040 gebeurt en het gebeurt in 2025. Het gaat nog sneller dan dat wij specialisten denken. Wat zegt de buitenwachtende madman? Igor, nou moet je echt ophouden. Nu wordt het een soort broodje-aap verhaal.
Ja. Ik wil een bruggetje maken in het verhaal. Want het gaat natuurlijk erg over trendwatching, over de toekomst.
Ja.
En dat is precies natuurlijk ook na die exits en naast het investeren in social-driven ondernemingen is dit natuurlijk je core business, namelijk spreken over de toekomst.
Ja.
En dit soort verhalen delen met een brede doelgroep. Je hebt me verteld dat je daarvoor ook je eigen netwerk steeds weer inzet.
Ja.
En hoe belangrijk het is om een eigen fanbase te bouwen en onderhouden. Kan je me vertellen waarom je niet meer je huis wil bouwen op geleende grond, zoals je dat noemt?
Ja, nou wat heel belangrijk is, en dat is denk ik wel eens belangrijk om te vermelden. Want doordat je in allerlei commissies, denktanks en andere dingen zit. Bij grote merken, ook bij grote media, heb ik in alle keukenlaatjes kunnen en mogen kijken. Dus dat is inside information. Die kan ik niet altijd delen, maar ik heb wel de kennis. We hebben een eigen onderzoeksteam. Het is soms heel moeilijk om mensen te laten vertellen dat het niet een zweefverhaal is. Maar hoe kom je daar nou aan? Hè? Hoe kom je aan die informatie? Wat mij al heel lang geleden, 15, 20 jaar geleden, ben ik begonnen om te vertellen. vooral binnen de WPP-groep, werkte ik voor Nike, Amazon, Coca-Cola, de high rollers, hè? Unilever, Procter. 10,5 miljard Procter advertising budget per jaar, global. 10,5 miljard. Unilever 8,5 miljard. Dus dat is geen speeltuin. Dat zijn de high rollers op deze planeet. Ik schrok me kapot. Ik werkte, ik geloof, 10 jaar geleden voor Coca-Cola. Die hadden een vrij goede community. Open Happiness. Mm-hmm. Op een eigen platform. Wij bouwden of bedachten Nike Running. Toegevoegde waarde aan het leven van hardlopers vanuit Nike. Daar word je een soort love brand.
De applicatie was dat toch?
Ja, alles. Het hele concept, het idee. Maar vooral ook, hoe ga je het hardlopende leven van mensen... in plaats van alleen maar zeggen, koop mij, ik ben de beste. Want dan zegt iedereen, sodemiet erop, vond me niet lastig. Maar dat gedachtegoed, dat Coca-Cola zei... ja, maar we willen dat ook op Facebook en op andere platformen. En toen zei ik op een gegeven moment... maar waarom ga je fans die je al hebt migreren... naar Facebook en andere? Ik zeg, ik snap het wel. Want dan kan je laten zien dat je 2 keer zo groot bent als Pepsi. Ja. Ik zeg, maar vergis je niet, het zijn wel fans on lease. En ik ben hier lang om uitgelachen, maar ik ben natuurlijk niet gek. Ik werk al vanaf dag 1 met Google, Facebook en dat soort partijen. Je ziet het nu ook bij de DJ's, de mensen met miljoenen fans en volgers. Je wordt zo verschrikkelijk geknepen, dat je nog met de 1-3% edge rank heet het, dat je nog maar met een paar procent van je fans kunt lullen. Dus voor die anderen, als je met ze wil praten, moet je betalen. Ja. Nou, daar hebben ze heel lang van gezegd, ja, Igor, dat gaat een beetje ver. Maar nu zie je, 10 jaar later, dat iedereen gaat eigenlijk terug. Ik zeg niet dat je van social media af moet. Maar als je door het algoritme niet komt, of ze blokkeren je, of ze censureren je, of ze trekken je content eraf, of ze laten het gewoon niet zien omdat ze geld aan je willen verdienen. Het zijn niet jouw fans.
Is dit een pleidooi voor de nieuwsbrief? De ouderwetse nieuwsbrief?
Ja, natuurlijk. Ik zei altijd het allerbelangrijkste. Carry your big data, opt-in database. En ik zeg niet dat je social media moet laten schieten. Helemaal niet. Alleen ik kijk niet naar vanity metrics of naar likes. Want dat zegt me geen moer. Ik heb alle conversies aan de achterkant gezien.
Wat is een vanity metric?
Ja, vanity. Mijn is groter dan die van jou. Coca-Cola is 2 keer groot. Wij hebben meer fans dan jou. Likes, dat soort dingen. Waar we toch... we hebben ook heel lang likes gekocht en gebribed en allemaal dat soort dingen. Maar als je het nou echt hebt over content, het delen met je fans. Ja, als ik fan ben van een grote DJ en alles wordt geknepen of het algoritme van een social media netwerk laat besluiten om het mij niet meer te laten zien. Ja, dat vind ik irritant. En natuurlijk ben je dan ook aan het investeren in de database van het zijn niet jouw fans. Lijkt alsof het jouw fans zijn.
Eigenlijk zijn we ook gek, hè? Dat we zetten al die content gratis online op zo'n platform. Daarna gaan we nog betalen om het in beeld te brengen bij onze doelgroep.
Ja, omdat marketeers gek zijn. Ja, we denken ook niet na. Tactics en we hollen achter van alles aan. Maar strategie is nadenken. Waar gaat het naartoe en waarom? En dan kom je op een heel ander idee uit. Maar zelfs bij WPP zei Martin Sorrel tegen mij... maar wat bedoel je nou precies? Ik zeg, nou luister. Google had toen de Best Practice Funding, de BPF, 2007-2008. Wij kregen een kickback van gemiddeld 9% over een miljard die we daar deden. Dat was, geloof ik, toen 90 miljoen per jaar. En toen zei ik tegen hem... wat ga je tegen de aandeelhouders zeggen als Google die BPF gaat stoppen? Ik zeg, als Google de BPF gaat stoppen... ja, dat gaan ze heus niet doen. Ik zeg, nou, die plannen liggen er al hoor. En de volgende vraag was, wat gaan jullie doen als CMO's, Coca-Cola? Wat ga je doen als Facebook komt met EdgeRank? Wat? Met EdgeRank. Dat ze gaan knijpen en dat je... Er komt gewoon een Oost-Duitse soldaat met een herdershond en een geweer. En die zegt, wil jij met 100 miljoen fans communiceren? Mag ik even vangen? Ja. Is toch logisch? Wat denken wij nou allemaal? Dat Facebook dat allemaal maar voor ons doet.
Naïviteit.
Nou ja, als je chief marketing officer bent, lokaal of Europees of mondiaal, dan zit je op die plek omdat je kunt nadenken. En dan moet je toekomstvisie hebben, anders huur je maar een expert in. Maar dat, je merkt het nu. En nu zitten heel veel mensen met een handen in de haren. Je merkt het natuurlijk ook in corona met censuur. Als ik morgen Hans Theo ben en ik zeg puntje, puntje, majesteit, dan kunnen ze je hele kanaal eraf trekken. Dus vrijheid van meningsuiting is straks afhankelijk van een paar big tech spelers.
Ja.
Nou, prettige wedstrijd.
Ja, dat zet wel de ravelhand aan een democratie.
Nee, maar kijk, het gaat ook om vrijheid van meningsuiting. Daarom pak ik er bewust een voorbeeld bij wat niet COVID gerelateerd is. Ja, Hans Theo zegt hele gekke dingen. Daar is hij beroemd om geworden en daarom volgen mensen hem. Ja. Maar als dat straks niet meer binnen de richtlijnen past van de firma Google, YouTube, Insta, Facebook of wie dan ook. Dan blokkeren ze je content omdat je kutmajesteit zegt. Ja, nou ja, ik kom vanuit een kamp waar artiesten de grootste fanbases en volgers hebben. op een eerlijke manier niet gekocht. Omdat ze ook leuke dingen te melden hebben of muziek maken of interessante verhalen te vertellen hebben. Wat moet je dan straks? Dan moet je dus op dat moment erachter komen dat je je eigen platformen ook had moeten bouwen.
Ja, ja, dan ben je misschien wel te laat. Ja, een van de manieren natuurlijk ook om die mensen naar je eigen platform te leiden is om ze om je merk gewoon bekender te maken via het nieuws.
Absoluut.
Je zegt dan bekend maakt bemind.
Ja. Ja, voor sprekers, voor mij geldt zelfs. Bekend maakt bemind, maakt geboekt, maakt een hogere fee. Hè? Vraag en aanbod is natuurlijk uiteindelijk. Kijk, we zijn als artiesten allemaal vanuit passie begonnen. Hè, de DJ's die zijn begonnen op een zolderkamer omdat ze van muziek maken houden. Als je er goed in wordt en vraag en aanbod gaat omhoog, word je vaker geboekt. Je fees gaan naar soms exorbitante bedragen. Maar we zijn allemaal begonnen vanuit passie. Dus ja, waarom ik ook zoveel likes moet hebben, ik weet het niet. Ik wil gewoon goede, eerlijke verhalen schrijven. En het hoeft voor mij niet altijd even veel likes of kliks te hebben. Flikker vooral op als je het niet... Ja, nee, misschien ben je mijn doelgroep wel niet. Dus ik geloof ook heel erg in kwaliteit en niet in kwantiteit.
Ja, want dat vind ik dan grappig in je doen en denken. Dat je het hebt over dat digitale domein. Dat je je eigen plek hebt en dat je fans naar naartoe trekt.
Ja.
Maar je hebt het ook over, ik wil... je bent dan nu, zit je in een... adviesrol van een member bij het Rolling Stone. Hoe moeten we?
Ja, ik zit in. Ik moet maar niet zeggen hoeveel decennia, want dat klinkt nogal oud. Je echte leeftijd. Maar ik lees al tientallen jaren Rolling Stone magazine. En een paar maanden geleden zeiden ze: we vinden je artikelen eigenlijk heel interessant. En je schrijft, je praat onafhankelijk. En je vertelt veel zonder promo praat over NFT's en blockchain en artiesten en muziek. En gewoon nieuwe werelden waar mensen wat aan kunnen hebben en een voordeel mee kunnen doen. En die Culture Council, ja, dat is fantastisch. Dan kom je weer met peers, weer met insight informatie. Maar het geeft natuurlijk ook een soort credibility en een stempel, autoriteit. Niet dat ik dat nog echt nodig heb, maar het is wel... voor de buitenwacht, ik ken verschillende doelgroepen. Mijn generatie, de oude bokken, zeg maar, of de oude vrouwen, die geloven heel, die hechten heel erg waarde aan, ben je gepubliceerd in iets dat ik ken?
Ja.
Dus als ik een YouTube-video heb met 200.000 views, heeft dat voor hen minder autoritaire of autoriteit of expertwaarde dan dat je een artikel krijgt in CNN of een vakblad.
Ja, en dat vind ik zo grappig. Dat je hebt aan de ene kant heb je dus die digitale wereld. Innoveer, Mathman tegenover de Madman. En aan de andere kant heb je nog steeds die oude wereld waarin een stempel van de Rolling Stone nog steeds zegt...
Ja.
Dit is Igor, je kan hem vertrouwen. Hij is geloofwaardig, hij is een expert.
Ja, ze moeten ook wel, want anders gooien ze natuurlijk ook hun eigen merk te grabbel. Dus er zit een soort hefboom-effect in natuurlijk. Als zij een stel knutselaars uitnodigen. Maar het is ook een wereld waarvan... De wereld wordt natuurlijk heel transparant. Ik zie ook wel eens mensen op events staan. Heel veel events die bieden dan aan. We hebben de beste sprekers van de wereld. En als je dan in de line-up van sprekers gaat kijken. Dan denk je echt soms bij jezelf. Oké, dus jullie willen niet betalen voor content. Maar er staat werkelijk niet één spreker tussen. Ik bedoel, iemand die één keer per maand in een karaoke bar zingt. Met alle respect. Die zou ik niet de topsprekers van de wereld noemen.
Nee.
Dus je ziet ook dat er een soort fake it till you make it is. Die soms ook. Ik ken heel veel jonge mensen die zeggen: ja, Rolling Stones, Richard Branson. Die ken ik allemaal niet hoor, gast. Maar je hebt weinig likes op Instagram, dus je bent een lul. Dat kan ook.
Ja.
Maar ik denk als je heel nuchter kijkt en 360 verstand hebt van media of het vak, kijk ik soms wat anders. Ik begrijp alle kanten. Maar ik zeg ook wel eens mensen die zeggen: je hebt veel minder likes of views. Ik zeg: ja, maar snap je dat als ik 10 wereldleiders bereik op een talk of in een ding, dan kunnen 3 landen van koers veranderen. Maar het zijn niet de aantallen die een influencer heeft met dikke billen.
Ja.
Want die heeft 200.000 volgers op Instagram. Snap je wat ik bedoel?
Het zijn kwantiteit versus kwaliteit. Dat is het hele
verhaal. B2B is vaak 1/10. Dat geldt in e-commerce bestedingen bijvoorbeeld ook. B2B, e-commerce besteden. Ik bereik een kleine groep, maar een hele andere groep.
Ja.
Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Wat is appels met peren vergelijken? Een lifestyle influencer heeft 100.000 volgers. En een futurist heeft er 1.000. Maar die 1.000 hebben misschien kwalitatief en qua invloed op de wereld een heel ander iets. Dus ik zeg niet dat het voor mij is het niet beter. Ik kijk gewoon naar het verschil.
Ja.
Maar als je het verschil niet weet, dan is groter altijd beter.
Ja.
En daar hadden die CMO's ook last van.
Het klinkt weer als een vanity metric, in jouw woorden.
Veel. Ja. Ja. Ja.
En oké, dus dan is dat de rol nog van media. Een beetje dus dat stempel, dat teken van dit is te vertrouwen. Dat is dan misschien de rol van nieuwsmedia in de nieuwe wereld.
Kan, ja.
Ik vond het wel grappig. Je hebt ook een van je trucs, ik weet niet of we hem kunnen delen. Het antwoorden op nieuwsbrieven. Dat was een van de trucs van de meester.
Nou ja, ik ben heel erg responsief en dat kost fucking veel tijd. Want ik bedoel, ik heb nog niet eens zo'n grote following. Maar ik denk bij elkaar 130.000 met met de overlap op verschillende kanalen.
Ik heb het niet hoor.
Nee, oké. Maar ja, mensen kijken tegenwoordig natuurlijk toch een beetje anders. Maar ik steek heel veel tijd in de respons. Kijk, dat vind ik ook iets. Social media is nooit bedoeld als een smutboard spamkanaal. Koop mij, ik ben de want dan wordt het spam. Social media betekent ook dat je interactie hebt, fanrelaties. Ik krijg heel veel vragen, inbox dingen. LinkedIn, via Twitter DM. Hele serieuze vragen van mensen. Ja, daar ga ik op in.
Het is geen prikbord, het is een communicatiekanaal. Dat is het verschil.
Ja, social media betekent ook vaak tweewegverkeer, relaties. En ik zie dat heel veel mensen, ook in mijn vak, sprekers, die zenden alleen maar. En ik snap dat het een dagtaak is. Maar ja, wat moet je dan als je DJ bent met 2 miljoen? Ik weet dat die dan op gezette berichten af en toe reageren om te laten zien of er een team achter hebben. Maar het gaat er meer om, als je er alleen maar bent om te hijacken en te spammen en er niet voor die mensen bent. Ja. Is niet mijn visie.
Ik had het over het antwoorden op nieuwsbrieven. Om zo op te vallen bij de organisatoren van events bijvoorbeeld. Of bij media.
Oh, dat gebeurt ook. Ja, ja, ja. Ja,
dat vind
ik
hele slim natuurlijk. Ik weet niet of we hem kunnen delen met de luisteraars.
Ja, nee, tuurlijk. Dus wij hebben een soort bucketlist met events. De top 100, daar moet je op het podium gestaan hebben. Try Before You Die. Maar er zitten ook wel eens events tussen die heel interessant zijn. Er kan een event in Dubai zijn. Die sturen dan, ik sta op, of mijn team ben ik, op weet ik veel hoeveel nieuwsbrieven ingeschreven. Vaak kom je er niet doorheen om die outreach te doen. Hè. Ik bedoel, als je naar Forbes schrijft, ik wil een gastartikel schrijven, of je wil spreker zijn ergens, dan kom je in een soort funnel en een registratieformulier en dan moet je 8 dagen en dan zeggen ze erbij. Heel misschien, als je geluk hebt ooit, dan nemen we nog eens contact met je op. Maar hou je kop en val ons niet lastig. Dus dat zijn allemaal hele dichte funnels.
Over exclusief gesproken?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar wij schrijven op een nieuwsbrief wel terug. Hey, wat een cool event. We kennen jullie eigenlijk wel, maar we zien dat jullie veel marketing innovatie. Nou, top event. We hebben een top marketing spreker. Zullen we een keer daten? En dan krijg je hele goede leuke reacties op. Je bent plotseling wel in die funnel. Terwijl als je misschien alszelfde persoon in dat registratieformulier had gehangen, dan knikt er een snuiter aan de achterkant op. Die denkt, nou weer een aanvraag, delete. Snap je? Dus ja, soms.
Ja, het is bijna een soort van hack. Eigenlijk hoe je er omheen loopt.
Ja, ik denk het wel.
Ja. Nee, ik vond het in ieder geval een super bruikbare tip. Ik denk dat ik hem ook wel ga gebruiken in de toekomst.
Ja, ik zou dat mensen wel willen adviseren daarbij. Dat kun je wat makkelijker doen als je. Ik zeg wel eens go big, go niche, go home. Maar ja, er zijn voor mij 500 tot 1000 evenementen over de hele wereld relevant. Die kunnen we met marketing eigenlijk niet echt bereiken, want het wordt gewoon te duur. Hè? Maar je kunt wel gerichte outbound doen of gerichte relaties. Dus als je een wat kleinere doelgroep hebt, zit het vooral in de kwaliteit, denk ik. En dit soort dingen, vaak krijg je ook hele leuke reacties. En,
ja, het is een hele geloofwaardige manier om een gesprek te beginnen. Waarbij je heel vaak niet met een soort van pushend bericht komt van, hey, ik heb iets te verkopen, dit is mijn verhaal. Maar je begint gewoon een interactie op een hele geloofwaardige manier. En ik kan me voorstellen dat je er inderdaad veel betere reacties op krijgt. Dan, hey,
maar het stomme is ook, en merk ik in deze wereld, en dat is ook de rol van PR natuurlijk, is dat outbound is altijd lastig. Want je komt iets bedelen, vragen, zeggen. En al heel gauw sta je 1-0 achter, want oh, daar heb je er weer één. Maakt niet uit hè, wie je bent. Want dat zien ze op dat moment nog niet. Dus dat is een hele moeilijke manier soms. Dus eigenlijk zou je liever willen dat je de vraag creëert dat ze bij jou komen. Dat kan natuurlijk ook op andere manieren.
Ja, nee, de manier hoe je dat lukt is natuurlijk door gewoon die positie te claimen in je sector. Dat je de expert bent op dat gebied.
Ja, ik heb hem wel lang geclaimd. Ik zeg wel eens, I'm famous offline. Ja, maar dat wil niet altijd zeggen dat je daar online in meeloopt. Dat is natuurlijk heel gek voor mensen. Want tegenwoordig is natuurlijk, kijk, ik geloof wel dat het digital first is. Maar niet digital only. Er is ook nog een echte wereld. Ja. En als je echt belangrijk bent, ben je onbereikbaar.
Ja, ik hoop niet te veel. Want dat scheelt je dan toch een stuk aandacht van journalisten.
Ja, maar dat is tegenwoordig ook geen probleem. Omdat je natuurlijk, je ziet zoveel eigen kanalen met consistente, goede, lange termijn content. Ja, je moet alleen het geduld hebben. En als je hit and run speelt, ja, dan wordt het lastig. Maar als ik zie mensen met die hebben meer volgers of abonnees. Dan dat je met de media zou kunnen bereiken. Dus je ziet ook een soort wisselwerking. Je ziet tegenwoordig natuurlijk ook mensen met een volger of die een mening hebben. Die worden gevraagd voor radio, televisie, voor de kranten. Dus het heeft tegenwoordig ook een wisselwerking.
Ja, ja, mensen worden zelf ook een platform.
Je eigen, Ronaldo... nou ja, je eigen ja. media. Als ik naar de podcast om me heen kijk of naar platforms. Die hebben niet echt journalistiek meer nodig.
Ja. Ronaldo heeft meer volgers dan Juventus, bijvoorbeeld.
Nogal.
Ja, nee, ja, dus goede tips. Wees geduldig, wees consistent en word zelf ook een platform. Maar daar word je door nog een keer interessanter voor andere platforms.
Nou ja, dat longtail verhaal is heel belangrijk. En dat hangt ook van je content af. Hè. Als het hele hippe, nieuwsachtige, voor nu relevante content is, dan moet je ook de eerste of de opvallendste zijn. Maar er is natuurlijk ook longtail content. Mensen zeggen natuurlijk heel veel gekke dingen. Ik hoor heel vaak, ja, nou, mensen lezen niks meer. Dus je moet alleen op Instagram snel. Ja, dat hangt wel een beetje van je doelgroep af. Bij mij worden mijn best gelezen artikelen longtails en de longreads. Want dat worden naslagwerken voor mensen. En die zijn over 2 jaar nog steeds relevant. Zo'n artikel over Clubhouse of over sociale innovatie. Mensen boekmarken dat, want dan kunnen ze nog 20 keer iets uit opzoeken het komende jaar. Het is eigenlijk een soort trendrapport. Dus het verhaal dat mensen geen content meer lezen of kijken is natuurlijk ook een... Dat kan je niet zomaar in de ether slingeren, want dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
Goed nieuws voor alle broodschrijvers die aan het luisteren zijn.
Ja, denk het wel, ja. Ja. Ja.
En een mooie positieve noot om mee te eindigen, denk ik.
Ja?
Ja, nee, zeker. Ja, dank voor je tips en inzichten. En ik denk dat het super bruikbaar en super tastbaar ook is. Want je hebt het dan over hele grote thema's. Weet je, innovatie en... Ja. De valkuil natuurlijk, of het risico bij een verhaal over trends en de toekomst is dat het heel hoog blijft, maar je maakt het heel tastbaar.
Dat ja, is, en wat vooral heel belangrijk is, ik denk dat we ons daar erg in vergissen. Als je influencer bent, krijg je geld voor je opinie. Je kan mij een ton bieden of een miljoen, maar ik schrijf toch wat ik zelf wil. Ik neem geen cent aan, want dan ben ik mijn onafhankelijke status kwijt. En dat is soms heel moeilijk uit te leggen aan mensen. En dat wordt bijna een uniciteit of zeldzaamheid in deze markt. Ik krijg zoveel influenceraanbiedingen en zeg, nee, sorry, kan ik niet doen, want dan ben ik niet meer geloofwaardig. Dan ga ik dus morgen verhalen vertellen. Dan worden mijn trends dus ook een soort gekleurd iets met gesponsorde onderwerpen. Het bestaat niet, het kan niet voor mij. Dus maar dat is, ja, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk.
Nee. Dat is ook een luxe die je moet hebben.
Ja, ja, ik hoop dat het een stukje onderscheidend vermogen is op lange termijn. Dat je mening niet beïnvloed, gekocht of gecensureerd kan zijn door commerciële doelen.
Dit is ook denk ik waarom B2B-influencers gewoon niet van de grond komt. Omdat je altijd onafhankelijk en geloofwaardig moet zijn.
Veel wel.
Ja. Een Bas Smit die kan iets posten over een nieuw zeepje. Maar
zal ik je een stom voorbeeld geven? Is echt gebeurd. Ik zei een keer in een Q&A, want ze mogen natuurlijk vragen stellen aan het eind van een talk. Maar geef dan eens een paar marketingplatformen die. Ik zeg, ja, dat is een beetje raar hier. Want dan noem ik er 3 of 4, zodat het weer onafhankelijk is. Maar in een van die platformen, dan noemde ik een paar. En daar zat ook Adobe in. En toen heeft zo iemand, weet ik niet, een platform. Dat zijn licenties van 500.000 tot 1 miljoen voor de komende jaren. Kun je niet influencer worden voor ons? Ik zei, nee. Ja, maar er was iemand die... Ik zeg, ja, dat is hartstikke leuk. Maar ik heb er 4 genoemd, hoor. En iemand heeft jullie zelf uitgekozen. Maar ja, in B2B, dat vergissen mensen. Het zijn kleine aantallen, maar hele hoge bedragen. Hè? Ik bedoel, 100.000 lipstickjes verkopen. Of een licentie van 1 miljoen per jaar.
Ja.
Dus... Maar dat is wel grappig, want dan moet ik soms ook om grinniken. Ik moet er ook altijd op letten. Ik kan het dus niet 1 zeggen.
Nee. Nee, ik vind het jammer, want ik ben heel lang bezig geweest met in gedachten van, joh, hoe ga je die B2B, hoe ga je B2B influencers doen?
Ik denk dat het gaat komen, hoor.
Ja.
Want ik denk dat er een hoop... Kijk, ik ken ook veel mensen in de B2B-markt.
Ja, maar wie gaat er voor zijn lol op LinkedIn elke dag een artikel over haar?
Nee, maar het kan ook 1 keer per week of per maand zijn.
Ja.
En het hoeft ook niet op LinkedIn te zijn. Maar ik bedoel, als je influencer bent, heb je meerdere kanalen, groot bereik en een following. En alleen ik denk, maar datzelfde voorbeeld hadden we vroeger met bloggers. De blogosfeer, voordat het social media werd, had je blogs.
Ja.
En op een gegeven moment werden die jongens allemaal heel commercieel, wilden veel geld verdienen. Ja. En kreeg je ook al heel gauw terug te horen. Ja, maar dit kunnen we niet schrijven, want het is een sponsor. Dus commercie heeft soms ook het nadeel dat de onafhankelijkheid niet ten goede komt.
Ja, dat verneukt eigenlijk gewoon zijn heel ecosysteem.
Soms wel. Ja. Ben je nog geloofwaardig op het moment dat je dan... Of ik moet er heel transparant over zijn. Dat moet je gelukkig zijn.
Ja.
Maar ja, goed. Ik ben wel eens benieuwd of dat ook gewenst is in B2B.
Ik denk dat we die... ik vraag me af of we die business case ooit rond gaan krijgen.
Oh, ik denk het wel.
Je hebt weer geluisterd naar een aflevering van PR Academy, de podcast. Een podcast waarin je alles leert over PR. En wil jij nu deze tips in de praktijk brengen? Ga eens naar presscloud.co. Het zal je niet teleurstellen.